9 uur, Carolijn Bari met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad heeft een resolutie aangenomen over het gebruik van chemische wapens in Syrië. De tekst van de resolutie kwam tot stand na lang overleg tussen de VS en Rusland. De resolutie vraagt om de oprichting van een speciaal team dat gaat uitzoeken wie verantwoordelijk zijn voor de aanvallen met chemische wapens. De afgelopen jaren hebben dit soort wapens steeds meer slachtoffers geëist. Bij een gifgasaanval in Damascus kwamen 2 jaar geleden 100 burgers om. De Griekse regering heeft de Europese Unie om hulp gevraagd bij de aanpak van het vluchtelingenprobleem. De VN heeft hevige kritiek op de manier waarop Griekenland het probleem aanpakt. De VN deed een dringend beroep op Griekenland om in te grijpen in de totale chaos op de Griekse eilanden. Als reactie daarop zei premier Tsipras dat zijn land het niet alleen kan oplossen. Bij een aanslag op een politieschool in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn volgens de autoriteiten zeker 20 mensen om het leven gekomen. Er zijn zeker 25 gewonden. Een zelfmoordterrorist blies zichzelf op tussen een groep studenten die in de rij stonden voor de politieschool. Later waren er in Kabul nog 2 zware explosies. Over slachtoffers is nog niets bekend. Een grote bosbrand in het westen van Spanje heeft tot nu toe meer dan 5000 hectare in de as gelegd. Ongeveer 1600 mensen zijn geëvacueerd. Ook 2 campings in het gebied zijn ontruimd. De brand brak gisteren uit bij de grens met Portugal. Meer dan 300 brandweermensen zijn ingezet om het vuur onder controle te krijgen. Het blussen wordt bemoeilijkt door de harde wind. De autoriteiten denken dat de brand is aangestoken. Het weer, later vanavond in het zuidoosten en oosten, kans op stevige buien. Plaatselijk kan wateroverlast ontstaan. Morgen overdag trekken de buien weg en gaat de zon weer overal schijnen. Het wordt dan zo'n 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
De avond van NPO Radio 5. De NTR en de Moslimomroep. Dichtbij Nederland. Presentatie Leila Abid.
Ja, goedenavond en welkom beste luisteraars. Dichtbij Nederland met vanavond een uur lang een gesprek met Ewout Butter. Precies 10 jaar geleden begon hij zijn weblog Republiek Allochtonië. Een site met achtergrondartikelen over integratie, participatie en de kleurrijke samenleving. Ewout is naast publicist ook onderzoeker, politicoloog, trainer en adviseur. Blijf vooral luisteren, we zijn er tot 10 uur. Welkom Ewout.
Dankjewel.
Allereerst van harte, 10 jaar hè, je blog.
Ja, nou eigenlijk is het 5 jaar Republiek Allochtonië en 5 jaar Allochtonenweblog wat ervoor zat.
Ja.
Maar het is wel 10 jaar achter elkaar een blog.
Zijn er nou artikelen die je bij zijn gebleven als je zo terugkijkt die 10 jaar?
Nou, ik kan me een artikel herinneren over een waarschuwende brochure van Binnenlandse Zaken over salafistische organisaties waar ik toen, die heel slecht in elkaar zat, waar ik toen heibel over heb geschopt. En dat leidde tot kamervragen.
Ja.
Daarnaast heb ik vanaf 2010 besteed ik vrij veel aandacht aan incidenten rond moskeeën. En dat is in de loop der jaren ook steeds meer op de agenda gekomen.
Ja, maar het is goed gelezen. Je wordt goed in de gaten gehouden.
Ja, en ik word goed in de gaten gehouden. Ja.
Jij geeft onder andere ook trainingen in framing. Hoe moeten we jouw weblog bijvoorbeeld framen? Valt dat te framen?
dat wordt geframed. Hangt er vanaf door wie? Door sommigen wordt het geframed als een multicul weblog. Of een moslimknuffel weblog. Of... zo frame ik het zelf niet, maar nee. Door anderen wel.
En waarom dat soort termen? Waar ligt dat dan aan? Want je een ander geluid, dat mogen duidelijk zijn, hè? Dat jouw weblog gewoon een ander geluid is. Maar waar komen dat soort kul dan vandaan?
Ja, ik denk dat het een beetje gebeurt in de heftigheid van het debat. En dat wat je veel ziet, is dat mensen nogal snel met labels komen. En ik vind het jammer, want daarmee maak je een discussie, verlam je eigenlijk al een beetje. Hetzelfde geldt als je heel snel iemand een racist noemt. Of islamofoob. Maar ook dus politiek correct. Fascist. Links, rechts. Het zijn allemaal labels waarmee je mensen heel snel een stempel op drukt.
Heb je vaak het idee dat het als het gaat om dit soort thema's... dat ze al heel snel in de kulhoek worden gezet?
Ja, dat weet ik niet zeker. Dat zal misschien voor meer thema's gelden. Maar dit thema is wel een thema wat heel erg de gemoederen doet stijgen.
En, ja. Gaan even naar het begin. Je begon dus 10 jaar geleden met 5 jaar eerst het ene en toen 5 jaar het ander. Van waar die term?
Ja, dat was eigenlijk een beetje toeval. Ik Ik moest een. Ik schrijf naast mijn werk schrijf ik ook nog scenario's en toneelstukken. En ik was bezig met een scenario over een gepensioneerd biologieleraar die een weblog ging bijhouden. En ik had helemaal geen verstand van weblogs. En toen maakte ik er eentje aan. En eigenlijk zonder er verder over na te denken, maar noemde ik het allochtone weblog. En ik plaatste er 1 of 2 artikeltjes. En toen geloof ik bij het derde of vierde artikel was er al iets in de pers waar ik me druk over maakte. Omdat daar in mijn indruk heel ongenuanceerd werd bericht over een bepaalde gebeurtenis. En toen ging ik een feitelijk achtergrondartikel schrijven over datzelfde onderwerp. En ik geloof vlak daarna kwam er een verklaring van moskeeorganisaties uit die ergens afstand van namen. Ik weet niet precies meer waarvan, maar dat werd genegeerd door de pers. En dat vind ik niet terecht, weet je wel. Er wordt gezegd van ze nemen nergens afstand van. Mm-hmm. Dat was ook toen al in 2005. En dat gebeurt wel, maar het wordt alleen nergens gehoord. Dus er ontstonden langzaam reden om door te gaan. En het werd binnen een paar weken ook vrij goed bezocht. Ik kreeg veel reacties. En sowieso rolde ik er langzaam in. Ik zat alleen vanaf het begin af aan eigenlijk een beetje in mijn maag met de naam.
Ja. Want hoe kwam je erbij voor deze naam, om voor deze naam te kiezen?
Nou, daar heb ik eigenlijk helemaal
niet lang over nagedacht.
Volgens mij heb ik op zo'n 20 seconden over nagedacht. Ik moest snel iets invullen en ik heb dat toen ingevuld. En ik voel me heel ongemakkelijk bij het woord allochtoon. En in de loop van de jaren is het eigenlijk alleen maar erger geworden. En een van de redenen om te stoppen met allochtone weblog, dat was en een technische, want de host verdween, dus de hele website verdween daarmee ook.
Ja.
Maar daarnaast wilde ik wilde af van die term allochtoon. Dus toen deed ik een oproep aan lezers van Kom met een alternatief. En toen was het eigenlijk de merendeel van de mensen die reageerden van nou, hou het op een of andere manier, maar doe er iets gekscherends mee.
En wat was dan de reden om het te houden? Want het is inderdaad een vrij beladen term die niet echt gevraagd. Ik ben altijd op zoek naar een alternatief, want wat zou een alternatief zijn voor die term?
Ja, ben ik ook niet uit. Nee. Zeker, nieuwe Nederlanders vind ik ook niet voor 2/3 generatie ook eigenlijk nergens op slaan. Bicultureel vind ik ook niet dekkend, want eigenlijk heel veel mensen zijn bicultureel. Dus daar ben ik niet uit. En ik ben bang dat iedere nieuwe term op een gegeven moment ook een negatief stigma zal gaan krijgen.
Ja, denk je dat?
Ja, weet ik niet zeker, maar dat denk ik wel, ja.
Nieuwe Nederlanders klinkt inderdaad niet echt. Tenminste, vind ik persoonlijk ook niet echt heel erg positief klinken.
Nee, en bij al die termen hebben we als nadeel dat ze. En zeker bij 2/3 generatie. Kijk, een migrant kan je nog zeggen. Mensen die gemigreerd zijn, de eerste generatie, dat zijn migranten. Maar voor de 2/3 generatie, die zijn gewoon hier geboren. Het zijn gewoon Nederlanders. En of die zich Marokkaans of Turks Nederlander of gewoon Nederlander of Marokkaan willen noemen, dat boeit eigenlijk allemaal niet zo. Het zijn in principe gewoon Nederlanders.
En toch zie je, als je zo naar de actualiteiten kijkt, dat steeds meer juist boeit. Althans, mensen zijn er steeds meer mee bezig, denk ik, dan 10 jaar geleden. Klopt dat?
Dat weet ik niet. Ik denk wel dat mensen er veel bewuster met de term wordt omgegaan. Dus dat wel. En dat dat de term allochtoon, of überhaupt, die is wel omstredener geworden dan het 10 jaar geleden was. Ik zie ook een 2/3 generatie die veel zelfbewuster daartegen in het geweer komt. En zegt van nou, ik ben gewoon Nederlander, of ik ben Amsterdammer, of ik ben Rotterdammer, of wat dan ook. En ik heb toevallig een Marokkaanse achtergrond.
Ja. 10 jaar geleden, daar hebben we het natuurlijk over het begin van de Republiek Allochtonië. Miste je toen zelf heel veel geluiden in de overige media?
Ja, en die mis ik eigenlijk nog steeds. Dus in die zin is er niet zo heel veel, is er maar heel weinig verbeterd, vind ik. Ik vind het is heel heigerig. Media zijn heel erg gericht op mensen met een spectaculaire mening. Dus wat je toen zag, en het is misschien iets minder, dat je vooral de moslims in de praatprogramma's zag die vrij extreme standpunten innamen, maar die helemaal niet representatief waren voor anderen. Het is gevoed op sentiment, op angst, op spektakel, op ik vind het weinig achtergronden, weinig feitelijk vaak. Ik mis een beetje de nuancering, het wat een bredere context plaatsen. Dat was toen niet goed en ik vind het nou maar weinig beter.
Ja, en heb je het idee dat het met jouw site wel, dat daar wel een ander geluid aan bod komt?
Ja, dat hoop ik, maar het zal niet altijd lukken.
Nou ja, aan de hand van reacties kun je dat natuurlijk peilen.
Ja, af en toe krijg ik wel positieve reacties. Zowel grappig, veel mensen die reageren onder artikelen. Mm-hmm. Daar heb ik nog altijd het idee dat op een manier, laat ik het zeggen, rechtspopulistisch Nederland wat fanatieker reageert dan anderen.
Reageert, ja. Inderdaad, ja. Als je terug even naar die media, want als je het over die media hebt, dus die grote media waar je eigenlijk ook een onderdeel van bent, wat doen zij nou precies verkeerd? Wat jij nou eigenlijk wel doet, hè? Althans, jij geeft ook, biedt ook een podium, een ander geluid. Of je gaat op zoek, en ik neem aan ook dat je schrijvers, hè, bloggers ook hebt die je benadert. Waar gaat het nou mis in de overige media? Als het gaat om dit soort thema's.
In het begin denk ik met heel weinig diversiteit op de redacties. Ik denk dat het begin is van veel programma's, dat ze weinig feeling hebben met wat er speelt buiten hun eigen wereldje.
Ja.
Ik denk dat is stap 1. Daarnaast denk ik dat we heel veel media, en dat gaat er vallen, en dat is ook wel logisch, willen bezoekers scoren of kijkers scoren. En dan scoort spectaculair nieuws of emoties. Een kop, dat merk ik zelf ook, als ik een kop met een gegeven, de kop van een artikel met een emotie of een persoon die emoties oproept, dan heb ik veel meer lezers dan wanneer ik met een genuanceerde kop kom. En datzelfde geldt voor kranten en voor media en voor als je moet spektakel brengen. Dat trekt keizers en bezoekers. En voor commerciële, maar ook voor de reguliere omroep of media geldt van ja, hoe meer kijkers of bezoekers, hoe meer geld.
Ja, maar zeg je daar ook tegelijkertijd mee dat ze eigenlijk geen verstand van zaken hebben, dat er niet genoeg kennis is ook op die redacties?
Ja, dat ga ik heel erg algemeniseren. Dus volgens mij komt dat langzamerhand wel steeds meer wel. En er zijn absoluut ook heel veel hele goede journalisten. En dus het is een beetje te gemakkelijk om te zeggen, de media doet het allemaal slecht. Maar ik denk op veel redacties ben ik soms ook wel verbaasd over het gebrek aan kennis.
Aan kennis, ja. Hoe benader jij je schrijvers? Want er schrijven namelijk ook, je hebt zelf ook schrijvers in, of tenminste die freelancers neem ik aan, die stukken voor jou schrijven. Hoe krijg jij ze zover om mee te doen of om te schrijven voor Republiek Allochtonië?
Ja, sowieso, het is altijd vrijwilligerswerk. Dat is voor mij ook het geval. Dus geld kan ik ze nooit bieden. Ja, er zijn of mensen die spontaan zich aanbieden en stukken schrijven. Soms alleen mij aan schrijven en dat dan daar geplaatst willen hebben. Maar ook vaak zeggen van ik heb een stuk geschreven in de Volkskrant, Vertrouwen of NRC. En wil je het ook op jouw site zetten? Verder zijn er mensen die ik zelf benader omdat ik ergens een interessant stuk heb gelezen. Of mensen die ergens tegenkomt en die zeggen ik wil graag wat schrijven. Het gaat op allerlei manieren komt het binnen. En we hebben een teamje van een stuk of 7-8 mensen die zelf geregeld stukken schrijven en stukken plaatsen ook.
Ja, we gaan zo verder praten. Maar eerst naar de muziek, want die heb je ook uitgezocht. Hè? Laten we eerst even luisteren naar het eerste nummer. Een nummer uit 1989. Misschien kun je alvast een tipje van de sluier. Waar moeten we op letten tijdens het luisteren van dit nummer? Days Are Here Again.
Ja, Armageddon, Days Are Here Again is de hele titel. Dat ja, nou, in dit nummer wordt heel erg het gaat over tegenstellingen tussen religies. En het misbruik van religies voor politieke doeleinden, voor oorlog.
We gaan luisteren.
Christians mobilize. simple folk. You fight them on the beaches in your underclothes. You thank the good Lord for raising the Union Jack. You watch a ship sail out of harbor and the bodies come floating back. Watch a ship sail out of harbor and the bodies come floating back. But if you think that Jesus Christ is coming, honey, you got another thing coming. If he ever finds out who's hijacked his name, he'll cut out his heart and turn in his grave.
Ja, Armageddon met Days Are Here Again. Een verzoekje van Ewout Butter, die hier bij mij in de studio is. Waarom heb je voor dit nummer gekozen, Ewout?
Nou, grappig aan het nummer vind ik, het is uit 1989. En het is het nummer van de band, heet De, een Engelse band. En die het beschrijft heel erg, aan de ene kant de botse soort clash of civilizations, maar dan tussen religies. En dat was op dat moment eigenlijk nog helemaal niet aan de orde, dat was helemaal niet actueel.
Nee, hè? 1989.
Ja. Nee, we hadden wel de Russie-affaire toen gehad in dat jaar, dus dat was wel een beetje aan de orde. Maar nee, hier in Nederland in het debat helemaal niet. En het grappige is dat je, als je het nu laat horen, heeft het eigenlijk meer actualiteitswaarde nog dan toen. En het is een protest tegen het misbruik van religie, welke religie dan ook, voor politieke doeleinden of voor oorlogen. En dat vind ik wel mooi aan of goed aan.
Ja. Ben je zelf religieus?
Nee, ik ben wel tot mijn 12e of 13e opgegroeid in een katholiek gezin. En ik heb eerst gewoond in een heel streng protestants dorp. Op een heel streng protestantse school gezeten. Toen ben ik verhuisd naar Brabant. Daar kwam ik op een katholieke jongensschool terecht. Mm-hmm. Een van de laatste jongensscholen die er waren in Nederland. En ook een katholieke middelbare school. En toen ben ik gaan studeren. Toen kwam ik op de VU eerst. Toen kwam ik tussen de protestanten weer. En toen stapte ik over naar de UvA en dan kwam ik toen nog in een groep van heel dogmatische marxisten terecht.
Ja.
Dus dat,
maar nu niet religieus.
Maar ik ben niet religieus, nee.
Maar wat is volgens jou op dit moment de plek van de religie in Nederland? Je hoort het om je heen. Vooral, maar wat zou daar een plek nou van moeten zijn in Nederland?
In eerste instantie is religie gewoon iets wat mensen voor zichzelf doen en voor zichzelf kiezen en de invulling aan geven die ze zelf, waar ze zichzelf lekker bij voelen, lijkt me. En of dat nou christelijk, joods, moslim, orthodox, vrijzinnig is, dat maakt missen. Ik denk dat dat de eerste plek zou moeten zijn. Maar het is logisch dat mensen ook geïnspireerd worden door hun religie en daar allerlei dingen doordoen, goed of niet goed.
Ja.
En daarnaast hebben we in Nederland, hebben we natuurlijk in de jaren 60 en 70 is het land enorm ontzeld en geseculariseerd. Ik heb het zelf in mijn eigen omgeving ook gezien. Ik heb het zelf ook meegemaakt dat je op een gegeven moment ook af ging zetten tegen religie. En net op dat moment dat eigenlijk het proces al volop bezig was, kwam de islam in Nederland, tenminste in grotere getalen. En ik denk dat daar een deel van het verzet tegen de islam uit te verklaren was. Dat mensen iets hadden van, nou, we zijn net van die religies een beetje af. Of die zijn wel terug in een hok, zo gezegd. Nog steeds hetzelfde van Nederland, volgens mij christelijk. Maar zeker de mensen die zijn geseculariseerd of van een geloof zijn gevallen, die hebben extra geprikkeld gereageerd op de komst van een nieuwe religie.
Ja, het gaat eigenlijk alleen maar over de islam als je zo de kranten erop leest, toch?
Ja,
het domineert wel de discussie eigenlijk.
Ja, nee, het debat is enorm eerst geculturaliseerd en later is het geïslamiseerd. Waarmee ik bedoel dat eerst in de jaren 90 zag je al dat eind jaren 90 dat vandaag vooral rond de eeuwwisseling. Allerlei problemen waren de schuld van de cultuur die mensen mee hadden genomen. En in het begin van deze eeuw werd het steeds meer de islam. En de meest bizarre problemen wordt islam bijgehaald. Terwijl vaak is de relatie ook wetenschappelijk op geen enkele manier te leggen.
Nee. En in hoeverre is dat nou terecht of onterecht? Waar ligt dat aan?
Nou, ik vind het is wel logisch. En het is zeker logisch wanneer mensen op grond van hun religie, nou, of sprake is van terreur. Of wanneer de handelen wordt gerechtvaardigd wat anderen als wat vrijheidsbenemend is van anderen. Dus dat die relatie gelegd wordt. En we hebben natuurlijk terreuraanslagen gehad. We hebben extremistische uitwassen gezien. Dat die link gelegd wordt, dat snap ik wel. Alleen het wordt vaak vergeten dat het om hele kleine groepen gaat die geradicaliseerd zijn of die extreem standpunten hebben. En die hele kleine groepen die domineren het beeld van een hele groep. In dit geval de moslims.
Ja, ik zoom graag met je in op de multiculturele samenleving door de jaren heen. Want jij doet al vanaf 1990 onderzoek naar vraagstukken die te maken hebben met participatie, diversiteit, integratie en onder andere ook radicalisering, hè, wat je net aangaf. Kun je misschien vertellen wat er nou daadwerkelijk veranderd is sinds de jaren 90?
Het grappige is dat heel veel onderwerpen zijn eigenlijk helemaal niet veranderd. Heel veel discussies die herhalen zich ook eindeloos.
En welke onderwerpen?
Om een voorbeeld te noemen, er wordt nog steeds eens in de zoveel tijd, dan doemt het Marokkanen een probleem op. En dan gaat het vooral over criminaliteit onder Marokkaanse jongeren. En de eerste keer dat we die discussie voerden, en eigenlijk al ook in alle heftigheid, was al in 1989, 1990. Toen kwamen de eerste onderzoeken naar buiten. En dat heeft zich eens in zoveel tijd herhaald. Het islamdebat is in die zin ook. We hebben in begin jaren 90 kwam er een bijzondere leerstoel islam aan de Universiteit van Amsterdam. Ik was zelf betrokken ook bij de oprichting daarvan. Daar deden toen alle moskeekoepels die werkten eraan mee. En Mohamed Arkoen was een hoogleraar uit van de Franse Sorbonne aan Parijs. In Parijs, die de islam erg wilde bestuderen in de context van de tijd, historisch, antropologisch en sociologisch. En kon er vrij openlijk over gedebatteerd worden met alle koepels. Het grappige was dat ook dat alle politieke partijen, die zaten in een comité van aanbeveling van die leerstoel. Er was niemand die het over scheiding kerkstaat had. Dus het ging op zich, was het debat, het onderwerp was hetzelfde. Maar de wijze waarop het debat werd gevoerd was wel ontspannender dan het nu zou zijn. Nu zouden de stellingen ingenomen worden en zouden
Hoe komt dat? Dat dat nu heel direct gebeurt?
Op een of andere manier is het steeds meer gepolariseerd. Het is veel problemen waarvan ik net zei, die zijn, worden toegeschreven aan de islam. Waarvan ik denk, dat is soms terecht, maar soms ook niet. De media en zeker ook de politiek heeft er een rol in gespeeld door echt in te zoomen op die extremiteiten. En te weinig oog te hebben voor grijze tinten en nuance. Politiek in die zin, we hebben gewoon niet een partij in de Tweede Kamer waarvan het belangrijkste agendapunt de islam is. En die partij heeft een grote aanhang en laat zich goed horen.
Maar je ziet in het verleden dat natuurlijk ook wel altijd geweest is. Nu is het inderdaad een partij binnen de Tweede Kamer. Maar Jan Maaten, Theo van Gogh, die discussies waren er natuurlijk allemaal. En die waren vrij gematigd. Dat vind ik persoonlijk. We gaan nu volgens mij veel scherper. En het is nu veel meer op de beledigingstoer. En veel meer elkaar aanvallen. Je ziet dat wel... Dat het echt verhard is, ook die discussie zelf. Denk je dat de social media daar een rol in heeft gespeeld?
Ja, dat stellig weet ik dat niet, maar dat lijkt me wel. En het is nou wat jij zegt. Jan Maarten werd in de jaren 90, geloof ik, 1995 veroordeeld. Omdat hij zei, vol is vol.
Ja.
Nou, daar...
Dat is niet te vergelijken met wat er nu, hè? Ja,
ook Theo van Gogh, die was grof. Maar heel veel van zijn uitspraken waar toen mensen heftig op reageerden, die zou je nu om glimlachen. Tenminste, of misschien een beetje doorgekwetst zijn, maar niet, het is niet zo heftig als wat er nu allemaal gezegd wordt. En ik heb inderdaad de indruk dat alles wat mensen nu zeggen en op sociale media zeggen en daarin toch wat ongeremder zijn en tegelijkertijd elkaar enorm de maat nemen ook en veroordelen en in hoekjes drukken. En dat wordt ook enorm vergroot en geretweet of op andere pagina's.
Het wordt opgeblazen. Ja. Zo, ja.
Dus een enkel citaat kan enorm uit zijn verband gerukt worden en meteen iemand op een of andere manier labelen. En dat gebeurt links en rechts aan alle kanten.
Denk je dat er in Nederland een soort anti-islam klimaat is nu? Vind je dat?
Ja, vind ik wel.
Ja.
Ja. Ja, ik kan daar omheen draaien, maar ik vind het... Het is wel al veel langer aan de gang dan we soms denken. Er is nu de laatste jaren meer aandacht voor islamofobie of voor moslimhaat.
Ja.
Dat vind ik ook terecht. Daar heb ik zelf ook op gehamerd dat het moest gebeuren. Maar als je aan de andere kant kijkt, na de moord op Theo van Gogh zijn er in Nederland tussen november 2004, dus de maand waarin hij vermoord werd, en maart 2005 zijn er 135 moskeeën in Nederland zijn beklad of is brandstichting geweest. Er was toen een enorme hoos aan islamofobe uitingen.
Het klinkt allemaal wel heel zorgelijk voor de aankomende tijd.
Ja, ik maak me ook wel zorgen. Ik ben een optimistisch mens, dus ik wil me niet te veel zorgen maken. Maar ik vind... De verharding vind ik zorgwekkend. En gecombineerd ook met enorme schaal waarop discriminatie plaatsvindt. Of werkloosheid.
Wordt dat steeds meer? Of was het gewoon voorheen niet in zicht? Hadden we niet genoeg in zicht? Was het gewoon niet bekend?
Ik denk dat het zichtbaarder in ieder geval is geworden. Ja, dat mensen... ook iets ongeremder zijn in discriminerende uitingen. Of zich daar wat meer door gerechtvaardigd voelen. Het is er altijd geweest.
Ja. Heb je ook het idee dat de moslims erin serieus genomen worden op momenten dat ze dit aankaarten?
Dat kan veel beter. Ik heb wel het idee dat het langzaam groeit. Dus je ziet, minister Asscher heeft nu islamofobie en moslimhaat echt serieus opgepakt. Moslimhaat. Ik gebruik de term een beetje door elkaar. Ik heb zelf een lichte voorkeur voor moslimhaat. Wordt nu ook opgenomen bij discriminatiebureaus als meldingsgrond. Dus er is absoluut wel meer serieuze aandacht voor. Maar op sociale media wordt nog veel geroepen van islamofobie bestaat niet en moslims kruipen in een slachtofferrol, wat ook absoluut soms gebeurt. Mm-hmm. Maar dat betekent niet dat je er geen aandacht aan moet besteden. Het is een reëel probleem.
We gaan naar het tweede nummer luisteren wat je hebt uitgezocht. Zo'n rest van de naam. Hij was maar een neger, een zwarte.
Het liep tegen kerstmis, hij zocht in de stad of iemand voor hem soms een kamer nog had. Maar waar hij ook kwam, even keek men hem aan. Dan schudde men nee en dan kon hij weer gaan. Het was maar een neger, zo'n zwarte. Zoiets haal je niet in je huis, omdat je het noodlot dat tartte. Want die zwarte zijn immers niet pluis. Hij zag door de ramen de kerstbomen staan, met glinsterende bellen en lichtjes eraan. Hij hoorde gezang, o zo vroom en devoot, terwijl men voor hem alle deuren goed sloot. Hij was maar een neger, zo zwarte. Zo in het kerkje dat noorde, daar knielde hij neer. Bij het ruwhouten kripje van ons lieve Heer. Toen vroeg hij zich af of dat kindje zo klein alleen maar voor blanken geboren zou zijn. Hij was maar een neger. Zo'n zwarte. Zoiets haal je toch niet in je huis, omdat je het noodlot dat tartte. Want die zwarte zijn immers niet blij.
Ja, we hebben net geluisterd naar Hij was maar een neger, een zwarte, van de zangeres zonder naam. Een nummer uit de jaren 60. Waarom dit nummer, Ewout?
Nou, ik vind het wel boeiend. Het is een nummer wat bedoeld is als in die tijd juist als antiracisme lied. Maar de zangeres zonder naam die heeft in de jaren, of de decennia daarna, heel veel shit over zich heen gekregen, omdat men het ook vanwege het woordgebruik racistisch vond.
Toen al.
En eigenlijk is het nog steeds, als je moet voor de lol, moet je dit liedje op YouTube opzoeken en kijken naar de reacties. Dan zie je twee soorten reacties. Of mensen die zeggen van nou, die steeds herhalen van dit is bedoeld als een antiracistisch lied.
Dus een protestlied.
Als een protestlied. Maar ook heel veel mensen die ongegeneerd racistisch eronder tekeer gaan. En zich juist bevestigd voelen in een voor, nou, niet, het als een vrijbrief in ieder geval zien om in dit geval vooral op gekleurde mensen enorm te schelden.
Ja, want hoe actueel is zo'n lied dan, hè, als het gaat om het racistische element?
Ja, dat is nog steeds actueel. Ja, dat is op allerlei manieren. En dat voor mij gaat het niet alleen over de kleur van mensen. Het is niet één groep van daders en één groep van slachtoffers. Er worden op allerlei manieren vindt er racisme plaats. Waarbij natuurlijk wel het ook om macht gaat. Dus de blanke Nederlanders, mannen van mijn leeftijd, en die hebben het relatief goed. Die hebben relatief weinig last van discriminatie. Ik heb zelf iets te noemen. Ik ben nog nooit, één keer in mijn hele leven aangehouden door de politie. En ik heb heel veel gekleurde vrienden die bij wijze van spreken wekelijks worden aangehouden.
Ja. Dus hoe racistisch zijn we in Nederland?
Nou, we zijn veel racistischer dan we zelf zouden willen zien. En ik denk dat daar een probleem zit. Dat ons zelfbeeld erg is van we zijn een enorm tolerant volk. Mm-hmm. En in feite zijn we tamelijk racistisch. En ik denk op zich wordt overal gediscrimineerd. En ik denk iedere mens heeft vooroordelen. Of dat weet ik wel zeker. En zal er soms naar handelen. Het is alleen heel goed om je daar bewust van te zijn. En wanneer je heel hard roept van wij zijn niet racistisch. En dan heb je ook geen oog voor waar je het wel bent.
Is het met name dat racisme, ik wil er even de vinger op leggen. Ligt dat racisme juist bij de mensen zelf, hè, bij het individu? Of is het de cultuur die heel racistisch is?
Ik denk in eerste instantie bij de mensen zelf. En dat wordt absoluut versterkt door de groepen waar je toe je behoort. En nogmaals, het is niet iets exclusiefs voor blanke witte Nederlanders. Ook binnen de Turkse gemeenschap of binnen de Marokkaanse gemeenschap of onder de Chinese gemeenschap ben ik enorme vormen van racisme tegengekomen. Het is een beetje eigen aan identiteitsvorming. De groep waarbij je voelt horen en je daar thuis voelt horen. En dan je afzet tegen andere groepen.
Ja, je houdt je bezig met de verschillende integratievraagstukken. Zo heb je eigenlijk ook. In het vorige gedeelte hadden we het over radicalisering. Je hebt ook onderzoek gedaan, hè, naar radicalisering. Hoe kijk je nu naar de huidige aanpak en eigenlijk naar de status van radicalisering op dit moment?
Aan de ene kant vind ik de aandacht terecht. Er is gewoon er is een reëel gevaar en er zijn maar een paar mensen nodig om het hele land in reproer te brengen. Dus het is goed dat men er alert op is. Tegelijkertijd ligt wat mij betreft namelijk veel te veel op repressie en justitiële aanpak. Ik zou veel meer de nadruk op preventie willen leggen. En daarnaast, daar wil ik nog een keer een stuk over schrijven, vind ik dat de belangrijkste actoren bij het voorkomen van radicaliseren of bij het deradicaliseren maar ook bij het radicaliseren, dat zijn niet de instanties of de gesubsidieerde instellingen of de overheid, maar dat zijn de mensen in de directe omgeving van mensen die radicaliseren of juist niet radicaliseren. Ik heb diverse jongeren gezien die dreigden te radicaliseren, maar die vervolgens door een directe omgeving, bijvoorbeeld vaak door vrouwen, door zussen, door nichtjes, door neven, ooms, tantes, weer op het rechte pad zijn geholpen. En voor die vorm van radicalisering hebben we relatief heel weinig aandacht.
Ja, je noemt nu heel specifiek de vrouwen. En als ik even naar Amsterdam ga, is daar jarenlang geïnvesteerd in de vaders. Hè, in de vaderprojecten, buurtvaderprojecten. Is dat een gemiste kans dat we niet geïnvesteerd hebben in die moeders of die zussen? Want kennelijk hebben vrouwen veel meer invloed op die jongeren die radicaliseren.
Ja, er is wel wat aandacht voor geweest hoor. Maar het nadruk van onderzoekers en van beleid en gesubsidieerde projecten ligt erg op jongens. En ik denk de rol van die vrouwen en van de moeders en zussen, dat die enorm onderschat is. En denk, daar zie ik ook een belangrijke sleutel om het te voorkomen. Niet alleen, maar wel een belangrijke. Maar hoe dan precies? Ik heb daar heb wel ideeën over, maar dat kan ik niet
even. Je geeft net al aan, ja. Het is natuurlijk een sleutel. Hoe kwam jij terecht bij de integratievraagstukken? Want je bent als politicus begonnen met Oost-Europa.
Ja, ik heb politicologie gestudeerd. En mijn tragiek is dat ik op 1 september 1989 afstudeerde als deskundige op Oost-Europa-beleid. En dat 2 maanden later de Berlijnse muur viel. Mm-hmm. Waarmee mijn hele deskundigheid verdwenen was. En toen moest ik in militaire dienst. En toen heb ik deelde nog de dienstplicht toen. Ik heb geweigerd. En kon ik bij toeval terecht bij wat toen het Amsterdam Centrum Buitenlanders heette, voor mijn vervangende dienstplicht. Dat vond ik ook leuk, want mijn vriendin die was op dat moment bezig met onderzoek in Turkije onder Alevieten. Ik woonde in de Indische buurt die langzaam verkleurde en woonde boven de supermarkt van de familie Gensho, een bekende supermarktketen inmiddels in Amsterdam. En op die manier was ik wel bij het onderwerp betrokken geraakt. En het leek me het leuk om er verder in te verdiepen. Maar het was eigenlijk toeval.
Maar je allereerste aanmerking in contact komen met die multiculturele samenleving, was dat op het moment dat je naar Amsterdam kwam? Of gebeurde dat eigenlijk al toen je in Brabant woonde?
Nee, dat was eigenlijk in Amsterdam. Omdat ik woonde in een klein dorp in Brabant van 2000 inwoners. En volgens mij was er één jongetje met een kleurtje, dat was een geadopteerd jongetje. Ja. En ik zat op de middelbare school in Valkenswaard. En daar waren wel wat Turkse en Marokkaanse gezinnen. Maar die waren denk ik op 1 of 2 handen te tellen. Dus dat ging geheel aan me voorbij. En pas eigenlijk in Amsterdam. En ik heb steeds in de Indische buurt gewoond. Kwam ik ermee in aanraking.
Ja. Je hebt heel veel gepubliceerd. Wat is nou de boodschap die je graag wil laten horen? Of wil blijven laten horen? De aankomende tijd.
Ik denk voor mij de kernboodschap is steeds dat mensen de ruimte moeten krijgen wie ze zijn. En dat je ongeacht je seks, je geloof, je seksuele voorkeur, je politieke opvatting, dat je zoveel mogelijk vrijheid moet krijgen om jezelf te ontdekken en jezelf te ontwikkelen. En ik denk dat daar ligt voor mij de kern.
Ja, want hoe ga jij persoonlijk om, hè, als publicist, maar ook als onderzoeker, om met die verharding in de samenleving?
Ik probeer het aan de kaak te stellen. Ik probeer soms met wat nuance of relativering of humor.
Jij vindt humor een belangrijk element, hè?
Ja, ik vind dat daar veel te weinig. Er wordt te weinig gelachen. We worden een beetje chagrijnig volkje.
Krampachtig, ja.
Ja, als je zeker op sociale media ziet, iedereen is enorm verontwaardigd of boos. Of is vooral bezig met het bevestigen van zijn eigen gelijk. Ja. Onder heel veel tweets of Facebook berichtjes zie je wel dubbele punt, zou je ervoor kunnen zeggen. En ik denk dat we zouden veel meer op zoek moeten gaan naar onze eigen ongelijk. Of veel meer het relatieve moeten inzien van heel veel zaken. Het
hoe doen we dat concreet? Want tijd gaat snel, alles gaat snel. Alles gaat dan aan ons voorbij, hè, als het zomaar gaat. Je leest hier en daar alleen maar pesterijen, plagen, te weinig kennis, het anti-islam debat. Hoe maken we dat concreet? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we als samenleving met elkaar beter door één deur kunnen?
Ik denk dat we allemaal verantwoordelijkheid ervoor hebben. Je kan naar de regering wijzen of de overheid. Of ik denk misschien in het onderwijs dat daar ook een belangrijke basis kan worden gelegd.
Je bent zelf vader van 2 dochters.
Ja.
En wat geef je hun mee?
Eigenlijk erg op zoek te gaan naar, als je mensen tegenkomt, naar wat je. Het klinkt heel soft, maar wat je bindt. Dat is mijn ervaring. Zelfs als ik met heel orthodoxe moslims, of vroeger met heel orthodoxe protestanten samen zat, dan zijn er heel veel dingen waar we van harte en heftig van mening kunnen verschillen. Maar er zijn altijd heel vaak nog veel meer onderwerpen waarmee je het eens bent, of waar je zorgen deelt. Daarnaast denk ik dat ik mijn dochter erg mee wil geven, dat ze op zoek gaan naar het unieke van ieder persoon en niet mensen een stempeltje opdrukken.
En de ruimte nemen om iemand ook echt te horen en naar elkaar te luisteren. We gaan luisteren naar Bram Vermeulen met Politiek.
Als ik niet kijk, heb ik het niet gezien. Heb ik het niet gezien. Wist ik er niets van. Kunnen ze mij niks maken, dus ik kijk niet. Als ik niet praat, gezegd, heb ik het niet gezegd, wist ik er niets van, kunnen ze mij niks maken, dus ik praat niet. Politiek, 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 ben er niet, ken ze niet. Niet.
ik niet luister, hoor ik het niet, hoor ik het niet, wist ik er niets van, kunnen ze mij niks maken, dus ik luister niet. Ik praat niet, dus ik zeg niets. Ik kijk niet, dus ik zie niets. Ik ben er niet, ik ken ze niet.
Ja, we hoorden Bram Vermeulen met het nummer Politiek. Ja, als ik niet lees, weet ik het niet, kunnen ze mij niks maken. Dat typeert hij. Typeert hij daar, denk je, onze maatschappij mee, Ewout?
Deels. In ieder geval ook politici. Ik denk dat wat voor mij, dat liedje steeds meer is gaan staan, van dat mensen ook heel erg. Iedereen is heel erg bezig in zijn. Op zoek, wat ik net eigenlijk al zei, naar zijn eigen vooroordelen. Als je mensen vraagt van wie is jouw favoriete columnist, dan zal de meeste mensen de naam noemen van iemand die precies schrijft wat hij of zij al denkt. Mm-hmm. En zo blijkt ook dat we heel veel websites of kranten of radio's luisteren, waar we vooral onze eigen mening bevestigd zien. En bij politici zie ik dat ook. Politiek werkt en ook politieke partijen die mensen verzamelen, vooral mensen om zich heen die echt hetzelfde denken. En dat is voor een deel logisch en inherent in de wijze waarop onze politiek georganiseerd is. Maar het betekent wel, omdat zeker de politieke partijen steeds meer vrij elitair van samenstelling zijn geworden, mm-hmm. dat je voor het geluid van de hoogopgeleide daar nog klinkt.
Ja.
En dat mensen daar verwantschap mee hebben, maar met lager opgeleide of bijvoorbeeld met niet-westerse Nederlanders van niet-westerse afkomst, nieuwe Nederlanders zal ik ze niet meer noemen, is die affiniteit veel minder.
Hoe kunnen politici weer aansluiting vinden bij de samenleving? Je bent zelf politicoloog.
Ik denk dat op den duur ons hele systeem van verkiezingen op de schop moet. David van Rijbroek, Belgische auteur, heeft daar interessante dingen over geschreven. En er zijn ook experimenten geweest met G1000 of burgertops in Nederland. Ik denk dat we. Je ziet nu dat politici worden gekozen. En na 4 jaar worden ze herkozen. En in de tussentijd hoeven ze zich eigenlijk vrij weinig met hun kiezers bezig te houden. En zijn ze vooral onderling bezig met. In een kaastolpje met onderwerpjes uit te vechten die ze onderling heel erg belangrijk maken, maar die vaak bij het gros van de bevolking niet aankomt, waar verder ook niet erg hun best doen. Politiek is ook steeds meer een kwestie van framing geworden. Nou goed, ik heb zelf 2 jaar in de politiek gewerkt en dan zie je dat de voorbereiding van een debat gaat eigenlijk vooral over met welke quote komen we straks in de krant of in het journaal. Of in,
eigenlijk het omgekeerde.
Ja. En dus de hele inhoud en communicatie met de bevolking ontbreekt. En daarnaast staat het punt met politieke partijen. We hebben in Nederland zijn nog maar 300.000 mensen zijn lid van een politieke partij. Ter vergelijking, de Nederlandse Golffederatie heeft 500.000 leden. Ja. Die heeft alleen al meer. En ook de Ruiterbond heeft veel meer leden. Om nog niet te spreken over de Voetbalbond of dat soort. Dus het gaat om een relatief kleine groep Nederlanders.
Het vertrouwen is gewoon weg.
Ja, of mensen voelen zich niet thuis. Of de aansluiting is inderdaad niet meer. En ik heb heel veel politici gezien, links, rechts, die heel bevlogen en betrokken aan het werk zijn. Het is helemaal geen leuke baan. Het is soms een rotbaan. Maar de link met de samenleving, ook door de wijze waarop we het georganiseerd hebben, die ontbreekt.
Zijn we toe aan nieuwe partijen?
Bij nieuwe partijen is altijd goed. Maar ik weet niet of ik denk niet dat het de oplossing zal zijn.
Nee, wat vind je van het initiatief als de Rotterdamse partij NIDA van Nordin Eloari?
Dat vind ik wel een interessante partij. Dat hangt ook wel voor een deel samen met Nordin Eloari zelf. Omdat ik denk dat dat in veel opzichten een modern politicus is. Het is een jonge jongen, dus nog los van zijn achtergrond. Of die Marokkaanse Nederlander is of moslim. Hij weet heel helder zijn boodschap over te brengen. Hij weet goed wat er speelt bij verschillende bevolkingsgroepen. Mm-hmm. Hij heeft in het verleden zelf voor GroenLinks in de raad gezeten. Weet goed wat er zeg maar bij de linkse elite, om dat maar even zo te noemen, speelt. Of bij de rechtse elite. Maar hij weet ook goed wat er speelt onder Marokkaanse Nederlanders of andere Nederlanders. En vooral zijn taalgebruik en zijn gevoel voor humor en relativering ook. Zijn, soms een creatieve oplossingen, zoals hij dat in samenwerking bijvoorbeeld met Abdelkrim El Fassi heeft gedaan, vind ik heel verfrissend. Dat soort politici zouden we er meer van mogen hebben.
Ja. Moedig je dat dan aan, toch die nieuwe partij? Want hier gaat het om een hele jonge partij, een lokale partij. Of zou jij jongeren sneller aanmoedigen om gewoon zich aan te sluiten bij de bestaande partijen?
Nou, op korte termijn kan een nieuwe partij wel een goed effect hebben. Dan kan een. Zoals in de. Kijk, op landelijk niveau zie ik weinig heil in de moslimpartij. Omdat daar voor het aantal moslims gewoon veel te gering is. Dus die zullen nooit veel meer dan 2 zetels kunnen halen. Op lokaal niveau kan het wel een effect hebben. Maar nog los van de vraag of het om moslimpartijen gaat, of kunnen voor mij met ook allerlei andere denominaties zijn. Kan een nieuwe partij, kan andere partijen, zeker als het geleid wordt op een frisse manier en met originele invalshoeken komt en vooral heel goed weet te communiceren met de achterban, kan een nieuwe partij andere partijen wel laten schrikken en laten reflecteren op hun eigen werkwijze. Ja, en bijvoorbeeld, wat wel goed is ook aan NIDA of andere partijen met relatief veel niet-westerse kandidaten, is dat het. De Nederlandse politiek, de meeste partijen zijn vrij wit. Witte bastions. En het lijkt me heel goed dat heel veel partijen veel meer aan diversiteitsbeleid gaan doen.
Ik wil met jou even een sprong maken naar de toekomst. Hoe zie jij dat? Als politicoloog, publicist, hè, de weblog, vanuit je eigen onderzoekswerk. Hoe zie jij de aankomende tijd Nederland en de rol van moslims onder andere en niet-moslims, de samenleving, integratie, participatie, al die thema's die we besproken hebben met elkaar?
Ik ben bang dat we er voorlopig nog wel even mee bezig zullen zijn. En soms ben ik ook bang dat het heftiger zal worden. Ik maak me heel veel zorgen over de enorme werkloosheid bijvoorbeeld onder sommige groepen. In Amsterdam is bijna 50% van de Marokkaans-Amsterdamse jongeren is werkloos. En ik vind dat eigenlijk een veel grotere gevaar dan het groepje dat naar Syrië gaat. Wat absoluut ook gevaarlijk is. Maar
die is relatief kleiner.
Dat is relatief veel kleiner. En er groeit gewoon een generatie op met weinig toekomstperspectieven, weinig ervaring. Met een beeld al dan niet terecht van wij horen er niet bij en zullen er ook nooit bij horen. Dat vind ik heel zorgwekkend.
Waar ligt die verantwoordelijkheid dan? Waar ligt die rol? Om dit probleem op te lossen. Dat moet natuurlijk niet
heel lossen. Ook bij ons allemaal. Ik vind dat natuurlijk tot te beginnen bij de politiek. En bij. Ik vind het kwalijk dat we een minister-president hebben die daar vrij makkelijk overheen stapte. Ik vind juist als minister-president moet je aangeven. Want iedere Nederlander telt evenzeer mee. En niemand mag worden buitengesloten. Ongeacht je geloof, je etniciteit, et cetera. Maar daarnaast is het natuurlijk ook een kwestie van de werkgevers, van in het onderwijs. Ouders die hun kinderen het een en ander bij kunnen brengen. Media. Er is voor iedereen nog heel veel werk te doen.
Het klinkt wel als resetten. Eigenlijk moeten we weer allemaal naar de nul, naar de basis.
Ja. Dat klinkt wel heel dramatisch, hè?
Ja, maar voordat je reset, gebeurt er vaak altijd iets heel naars. Of iets heel groots, of iets heel ergs. Waardoor mensen weer elkaar vinden en weer op één lijn komen te liggen.
Ja, maar ik weet niet of ik daar een. Het klinkt heel, wordt heel snel een doemscenario. Of dan komen we net op een soort Armageddon Day. Of daar ben ik.
Dat dus het valt ook niet uit te sluiten, nee, als ik het zo hoor.
Nee, maar ik hoop toch dat er op een of andere langzaam bewustzijn komt dat we elkaar allemaal nodig hebben. Ook zelfs of je het nou wil of niet. Een grote groep kinderen zijn onze gemeenschappelijke toekomst. En die moeten voor onze pensioenen gaan zorgen laten. Of moeten ons ziekbed verzorgen. Of zelfs bij ons ziekbed liggen.
Ligt dus ook een hele belangrijke rol. Los heeft van de opvoeding ook bij het onderwijs.
Ja. Ja, dus ik heb echt toch de hoop. En ik heb ook een beetje de hoop nog op de rol van kunstenaars. Ja. Van mijn soapseries, waarin die daar een rol... allerlei actoren in de samenleving kunnen daar een positieve rol bij spelen.
En er moet duidelijk veel meer gelachen worden.
Er moet veel meer gelachen worden. Dat is het begin, ja.
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 Ewout Butter, dankjewel voor je komst naar de studio.
Graag gedaan.
Ja, tot zover deze aflevering van Dichtbij Nederland. Terugluisteren of reageren kan via de website, Facebook of de Radio 5 app. Ik ben Leila Albiet. Bedankt voor het luisteren en een mooie avond.
بيك تكون رواية حكي لي على ناس زمان حكي لي عالف ليلة وليلة ولا لونجة بنت الغولة ولا ولد السلطان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا جيت كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية احكي وانسى باللي احنا كبار في بالك اللي رانا صغار ونمنو كل حكاية احكي لنا عالجنة احكي لنا عالنار ولا الطير اللي عمره ما طار فهمنا معنى الدنيا
De van A naar Beter vraag van vandaag. Annemiek,
ja?
Je wil er dit weekend op uit en je moet via de brug over de Oude Rijn op de A44 bij Leiden-Zuid. Wat doe je? A. Je stelt je op het OV in.
Ja?
A. Je stelt je navigatie in. Of A. Je stelt het uit.
Nou, ik zeg A hoor.
Antwoord A is goed, want het gaat naar Beter. Dit weekend is de brug over de Oude Rijn op de A44 bij Leiden-Zuid namelijk in beide richtingen afgesloten. Dus voor je gaat vertrekken, even je route checken. Van A naar Beter.nl
De vergeten autoverzekering. Herinner je je hem nog? Die verzekering waarvan je niet meer helemaal zeker weet of die nog aansluit bij je huidige situatie? Daarom heeft Independer de gratis jaarchecker. Na afsluiten van je autoverzekering controleren wij elk jaar of je niet te veel betaalt. Kijk op independer.nl/jaarchecker voor alle deelnemende partijen. Beter voor elkaar. Independer.
Hé, grap, moet je horen. Je kunt nu ook online Amsterdammer zijn. Je gaat gewoon naar www.geefmijmaar.amsterdam en leg je bloedeigen.amsterdam webdomein vast. Daarmee heb je meer kans op betere zoekresultaten. Mooi man. www.geefmijmaar.amsterdam.
Sluit je een autoverzekering af met de Independer Jaarchecker, dan zit je daarna helemaal goed.